Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Ja, Esther, heb jij last van lentekriebels?
Nee, had ik maar wat meer last van lentekriebels. Ik ben veel te hard aan het werk, maar wat ben jij vrolijk?
Nou ja, goed, ik zat er net naar het liedje te luisteren. Ken je dat? Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistent. Zal ik even een klein stukje laten horen?
Nou, eigenlijk kan dat liedje niet meer, maar goed, vooruit.
Oké, okay, komt-ie. Ja, komt-ie. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Dit is de X-Factor, de wekelijkse top 5 van meest nieuwswaardige, opvallende, spraakmakende, slimme of minder geslaagde meningen op X. Een podcast over politiek, media, opvallende gedragingen en de mentale staat van het land. Wie slaat deze week de spijker op zijn kop en wie kleunt volledig mis? De X-Factor, de podcast waar de makers het talent hebben om het kaf van het koren te scheiden en daarbij zelf jury zijn. Samen met publiciste Esther van Venema, connoisseur van het menselijk brein, bespreek ik de zin en onzin van het meningencircus, waar iedereen ertoe doet, maar niemand echt het verschil maakt. Mijn naam is Ton F. van Dijk. Welkom bij De X-Factor.
5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.
Ja, stel jij bent op weg naar deze podcast. Je hebt heel hard gereden, want we zijn iets later dan normaal met opnemen. Dus je was waarschijnlijk gehaast en je bent door het rode licht gereden. Maar je wil dat niet toegeven als ik het vraag. Dus ik vraag aan jou, Esther, ben jij door het rode licht gereden? Wat zeg je dan?
Nou ja, rood licht. Dat ligt natuurlijk heel erg aan wat voor soort perceptie je hebt van die kleur. Dus dat vind ik heel moeilijk om daar dan gewoon ja of nee. Ik vind dat zo, ja, nee. Goed, slecht, zwart-wit, ja, nee, alsjeblieft.
Helemaal fout. Wat je dus zegt is, ik herken me niet in dat beeld.
Oh, ik weet al waar jij naartoe gaat.
Ja, ik heb daar een column over geschreven voor HP De Tijd, die vandaag is uitgekomen. En dat ging natuurlijk over Pieter Omtzigt. Die was gisteren of eergisteren te zien bij Vandaag Insight, waar die werd geïnterviewd door Sam Hagens, getalenteerde terrier. En die vroeg aan hem van, ja, bent u weggelopen tijdens de formatie? Wat eigenlijk door Wouter de Winter van de Telegraaf uitgebreid en kleurrijk is omschreven en beschreven. Die sprak van gruwelijke taferelen aan de formatietafel. En Pieter Omtzigt zou weggelopen zijn, gehuild hebben. En Sam Hagens vroeg dat dus. En toen zei Pieter Omtzigt, ik herken me daar niet in. Of ik herken me niet in dat beeld. En toen dacht ik, zou je dat niet heel anders moeten aanpakken? Want ja, misschien ben je wel weggelopen even. Of misschien heb je wel even een traantje weggeplankt. Zou je niet gewoon moeten zeggen, ja, goed dat u het vraagt. Ja, dat is iets wat natuurlijk door mijn tegenstanders naar buiten wordt gebracht. Maar inderdaad, ik ben gewoon een mens van vlees en bloed. Ik ben niet de persoon die een laagje teflon over zich heen heeft. Die alles weglacht. Allemaal ernstige dingen. Ik neem dingen serieus. En soms betekent dat ook dat, ja, dat ik emotioneel word. Ik ben een emotioneel mens. En daarom heb ik ook bijvoorbeeld die toeslagenaffaire herkend. Daarom heb ik het lot van die toeslagenouders aangetrokken. Omdat ik zo ben. En daar schaam ik me ook eigenlijk helemaal niet voor. Dus ja, ik ben inderdaad een keertje weggelopen. Ik heb wel eens gehuild. Het zal in de toekomst nog wel eens gebeuren. Mijn naam is Pieter Omtzigt. En wen er maar aan dat ik zo ben.
Mooi. Maar zit jij nou uit eigen werk te citeren in deze podcast?
Ja, we zouden het wel melden als we aan netwerkcorruptie zouden doen. Maar om het dan even gelijk te maken, doe jij dat dan ook? Want jij schreef vanmorgen in Medisch Contact over weerbaarheid. En dat is natuurlijk ook een heel belangrijk thema. Zeker ook in het licht van deze podcast, waar wij het vaak hebben over slachtofferschap versus daderschap. En hoe je daar allemaal mee omgaat.
Ja, ik begon die column inderdaad, ook uit eigen werk eigenlijk citeren dan. Maar citaat van Desmond Morris, een zooloog die ooit zei, de mens is een naakte, seksbeluste, agressieve aap. En dat vind ik altijd wel een leuk begin van een column. Het gaat inderdaad over weerbaarheid. En wat je natuurlijk merkt tegenwoordig is dat we heel erg inzetten op het beschermen van slachtoffers. Het moet allemaal veilig zijn. En dat is natuurlijk prima, dat is ook maar goed ook. Alleen netto denk ik voor de groep dat het juist onveiliger wordt als je niet ook heel erg inzet op het weerbaar maken van, nou ja, misschien wel met name jonge meisjes. En dat is gelijk ook een bruggetje naar het nieuws van deze week dat mij opviel, namelijk dat Thijs Reumer toch heeft besloten om niet in hoger beroep te gaan en een maand in de cel te gaan. Nou, voor dat soort meneren, waarbij ik zeker Thijs niet verder wil bashen, want hij heeft al straf. Maar is denk ik heel goed als er wat meer weerbaarheid komt. Want ja, nogmaals, ik denk dat Desmond Morris wel gelijk heeft.
Bas Paternotte, hij is journalist en podcastmaker en hij schrijft: het is geen fout. Een ambtenaar schreef dit op. Zijn chef vond het oké en gooide het naar zijn chef. En zo ging het omhoog naar de minister. De jongen heeft dus in ieder geval een serieus probleem met zijn poortwachters in het ambtenarenapparaat.
Ja, dat gaat natuurlijk over die kwestie die enorm veel emotie heeft opgeroepen. Waarbij in een wet bleek dat het woord moeder was geschrapt. En wat was daarvoor in de plaats gekomen, Ton? Want ik vind het allemaal zo ingewikkelde termen.
Ik geloof iets van ouder waaruit het kind geboren is.
Ja, en dat is natuurlijk allemaal heel grappig. En Hugo de Jonge die tweet of zet dan een post op X van: nou ja, nu ben ik klaar, foutje, bedankt en door. En niet al te ingewikkeld doen. Maar ik vind het eigenlijk wel heel kwalijk. Ik denk dat het wel belangrijk is om even te analyseren wat hier nou gebeurd is.
Maar ja, wat er vooral aan opvalt is dat een wetgevingsproces is best wel ingewikkeld en duurt best wel lang. En er kijken heel veel mensen naar een wetstekst gedurende dat hele proces. Dus dat begint met ambtenaren, er wordt in de Kamer over gesproken, in commissies. Op een gegeven moment wordt dan die wetstekst gemaakt, dan wordt er een memorie van toelichting geschreven, hè, waarin de wet wordt uitgelegd en toegelicht. Nou, daar stond allemaal in dat er sprake was van deze term voor de wet basisregistratie personen. Dat dus de term moeder daaruit werd verwijderd. En kennelijk is dat dus niemand opgevallen. Het is vervolgens naar de Raad van State gegaan voor advies. Het hoogste adviescollege van de regering. Nou, die heeft daar ook geen opmerking over gemaakt. Ja, en toen kwam het dus als wet getekend door de minister in de Tweede Kamer terecht. En daar bleek een ijverige SGP-medewerker die in het weekend die wetstekst ging doorvlooien. En die kwam erachter dat dus de moederfiguur of de moeder of de term moeder uit de wet was verwijderd. En dat we voortaan gaan hebben over ouder waaruit het kind geboren is.
Nou ja, dat is natuurlijk heel raar, hè? Want die wet is volgens mij oorspronkelijk afgetrapt door Van Huffelen, als ik me niet vergis.
Die is daar in ieder geval verantwoordelijk voor dit onderwerp, ja. En het was een zogenaamde verzamelwet. Dus het was eigenlijk een wet die naar de Kamer ging met allemaal onderdelen uit andere wetten en regelingen. Die technische wijzigingen noemen ze dat dan. En zo. Ja, en daar zat het tussen.
Nou kijk, het is natuurlijk bizar dat zoiets niet opvalt totdat inderdaad een SGP-pitbull in het weekend, ik denk op zaterdag, want op zondag mag hij dat vast niet doen, zich daarmee bezighoudt en hierachter komt. Ik kan me niet voorstellen dat dat per ongeluk in de wettekst terecht is gekomen. Maar wat het ons natuurlijk wel laat zien is dat die wetten blijkbaar zo groot en complex zijn. Hè. Er stond ook ergens, dat wordt altijd gekeken of er in het begin problemen zijn met die wet. En als niet, dan zet de minister vrij snel zijn handtekening, als ik het even kort door de bocht zeg.
Ja, hoe het eigenlijk ook werkt is dat hele voortraject, dat speelt zich dus af. En dan op een gegeven moment gaat de wet naar de minister en die moet hem dan tekenen. En die minister krijgt dan van die hele grote loodgieterstassen mee naar huis in het weekend, waar al die concepten van wetten in zitten die hij moet tekenen en allerlei andere stukken die hij moet ondertekenen en bekijken. En dan zit er altijd bij wat ze noemen een beslisnota. En dat is een stuk van de ambtenaren die eigenlijk zeggen van: joh, hier ligt een wet, daar moet je even op letten, daar moet je op letten en dat is belangrijk en dat is niet belangrijk. Nou, ik heb die beslisnota van deze wet gezien en daar stond inderdaad niet in dat er iets bijzonders was. Dus ja, die jongen die had helemaal niet door dat hij iets tekende wat speciaal was. Heeft dat gewoon gedaan, ja. En toen ontstond de ophef. En toen wist hij ook niet hoe snel die zeg maar via X bekend moest maken dat er een fout gemaakt was die hersteld zou worden. En dat hij wel degelijk heel erg hecht aan het moederconcept. Wat natuurlijk ook voor de hand ligt bij een CDA-politicus. Maar hoe is dit erin gekomen? Hoe kan dit?
Nou ja, en vooral dat blijkbaar dat het mogelijk is om wetten erdoor te krijgen, of wat de term ook is, zonder dat die zorgvuldig zijn bekeken per artikel of enzovoort. En dat ambtenaren dus blijkbaar, als ze zin hebben om iets in die wet te gooien, zoals dit rare concept, dat blijkbaar kan. Kijk, als je nou een geheime boodschap voor een geliefde met allemaal hoofdletters aan het begin van de zin erin gooit, dan kan ik daar nog wel een beetje om glimlachen. Maar dit is natuurlijk wel echt een heel fundamenteel iets waar we het over hebben. Ik ben daar ook best wel gechoqueerd over, merk ik.
Ja, en de politieke vraag is natuurlijk ook, wie wist het en wanneer? Hè? Dus, want dit kan natuurlijk niet zomaar toevallig zijn gebeurd. Dus er moet over gesproken zijn. En ik heb ook begrepen dat alle journalisten in Den Haag wooverzoeken hebben ingediend om al die correspondentie op te vragen. Want ja, misschien wist de minister er toch wel wat van. Of is hij bewust op het verkeerde been gezet door ambtenaren die misschien een andere agenda hebben. Dat moet wel boven tafel gehaald worden.
Ja, en Tom, waar ik ook over val, is het soort van laconieke, bagatelliserende waarmee de jongen in feite dit probleem afhandelt. Alsof wij een beetje met elkaar zeurpieten, zanekert zijn, dat we daar ingewikkeld over doen. Joh, ga terug naar je werk.
Ja, hij schreef letterlijk een onnodige fout die spoedig wordt rechtgezet door een nota van wijziging aan de Tweede Kamer. Het woord moeder is prachtig en verdient een plek in onze wet. En nu weer aan het werk, uitroepteken.
Wat een ontzettende beroerde spindokter moet dat zijn.
Hugo de Jonge zelf? Of bedoel
nee,
je
degene die hem adviseert om dit soort berichten eruit te gooien. Van nou ja, nee, stuur de mensen maar weer terug aan het werk. Welterusten allemaal of zo, weet je. Heel bizar. Echt heel interessant.
Dit is dus ernstig om de inhoud zelf. Hè? Want willen we in Nederland naar een situatie waarin je, als je een kind gaat aangeven bij de burgerlijke stand, dat je niet meer kan zeggen wie de moeder is, maar dat je moet zeggen, dit is de ouder waaruit het kind geboren is. Dat is één. En het tweede is natuurlijk, er is dus in een wet iets terechtgekomen, waarvan een minister zelf zegt, oh, ik heb mijn handtekening hier al ondergezet, maar eigenlijk ben ik het helemaal niet mee eens. Maar als je het wat groter maakt, dan, en we kijken bijvoorbeeld naar de toeslagenaffaire, dat is ook een wet waarin dingen stonden die helemaal verkeerd hebben uitgepakt. Ja. En iemand als Pieter Omtzigt, die pleitte bijvoorbeeld voor om wetten dus artikelsgewijs in de Tweede Kamer te gaan behandelen. Dus paragraaf voor paragraaf, artikel voor artikel, zodat de Kamer ook alle teksten letterlijk heeft gezien. En ik denk dat deze wet en dit voorbeeld eigenlijk wel duidelijk maakt dat het helemaal niet zo'n slecht idee is van de heer Omtzigt.
Sterker nog, ik denk dat het echt het behoud is van de rechtsstaat als je het op die manier doet. Ik vind het echt, ja, ik heb er eigenlijk niet zoveel woorden voor, geloof ik.
Arend-Jan Boekestein, oud-VVD-Kamerlid, zeer gelauwerd podcastmaker, maakt een van de best beluisterde podcasts van Nederland. En samen met Rob de Wijk. En hij is ook inmiddels vaste gast bij Vandaag Insight, dus een belangrijk iemand in de media. En hij schreef het volgende. ASML-topman woest op politiek. Dit geeft aan hoe belangrijk ze het vinden.
Ja, even nog eerst over Arend-Jan Boekestein. Ik zit wel eens met hem bij de EO en ik ben altijd, ja, ik zal zeggen, misschien wel een klein beetje verliefd op zijn stem. Hij heeft zo'n mooie stem. Jij ook hoor, Tom. Jij ook, maar ik moet dat toch even zeggen over Arend-Jan.
Maar is het alleen zijn stem? Want misschien luistert hij wel. Dan, ja. Nou ja, dan kunnen we hier iets tot stand brengen.
Nee, ik ben heel gelukkig. Dat is niet nodig, dankjewel. Nee, Arend-Jan, je hebt een hele mooie stem. Maar goed, even terug naar de inhoud van die post.
Dus ASML-topman woest op politiek. Dit geeft aan hoe belangrijk ze het vinden. ASML is de grootste chipmaker ter wereld. De belangrijkste chipmaker ter wereld. En ook de enige die dat soort enorme knappe chips kan maken. Voor allerlei elektronica en noem maar op. En dat bedrijf zit toevallig in Nederland. Ja, dat wil uitbreiden en nu loopt hij eigenlijk tegen grenzen aan. Hij zegt, ja, de Nederlandse overheid werkt eigenlijk niet genoeg mee. En er was gisteren, geloof ik, een bijeenkomst voor start-ups. Daar was hij ook aanwezig. Daar zou het hier ook over gaan. En er waren 6 Kamerleden uitgenodigd. En er waren er op het laatste moment, diezelfde ochtend, 5 mensen die het afgezegd hebben. Daar was hij heel boos over, want hij heeft het gevoel van, we worden gewoon niet serieus genomen.
Nou ja, ik snap wel dat hij zich niet serieus genomen voelt. Aan de andere kant kan je de politiek natuurlijk ook niet dwingen om mee te werken op een manier zoals zo'n CEO dan wil. Maar je vraagt je natuurlijk ook af, denkt de politiek daar voldoende over na? Hebben we voldoende lange termijn visie om te snappen hoe belangrijk dit soort bedrijven zijn in Nederland? Nou, is natuurlijk allemaal wetgeving om te zorgen dat er juist minder expats komen of dat het onaantrekkelijker is voor ze. Ik ben soms wel eens benieuwd of mensen de complexiteit overzien van dit soort wet en regelgeving als het gaat om onze positie ook met betrekking tot dit soort bedrijven, buitenland, wereldwijd, geopolitiek, zeg maar. Ik snap dat niet zo goed, deze keuze.
Nee, het is ontzettend belangrijk natuurlijk dat wij die chipindustrie in Nederland houden of in ieder geval in Europa. Want ja, als we onszelf afhankelijk gaan maken van de Chinezen, Die stoppen in al die chips een klein knopje. En dat kunnen ze zo uitzetten als het hun uitkomt. En dan zitten wij zonder communicatie en noem maar op. Maar het punt is dus, wat hier eigenlijk gebeurt zijn botsende werkelijkheden. Namelijk, we hebben in Nederland een enorme politieke discussie over migratie. En dan zegt bijvoorbeeld Pieter Omtzigt, nou, een van de manieren om dat terug te krijgen is om alle expats een beetje te gaan weren. En die hebben een hele gunstig belastingtarief. Dus ja, als we dat nou eens afschaffen. Nou, dat is ook gebeurd eind vorig jaar, in een achternamiddag in de Tweede Kamer. En daar heeft een bedrijf als ASML dus enorm last van. Want die mensen die moeten nu opeens het normale belastingtarief zometeen gaan betalen. En daardoor kunnen zij die mensen bijna niet aantrekken. En dus zeggen ze, dan gaan we wel naar het buitenland waar de regels wel makkelijker zijn. Dus daar zit wel wat in natuurlijk.
Ja, absoluut. En daar heb je natuurlijk wel, om dat woord maar eens te gebruiken, zo'n Rutteaans woord. Daar heb je natuurlijk wel visie voor nodig om dat te snappen. En daar ook voor te zorgen dat dit soort, ja, misschien toch wel parels, als ik het zo mag zeggen, niet uit Nederland verdwijnen. Je ziet natuurlijk ook met medicijnen, hè? Dus de farmaceutische industrie is ook helemaal geoutsourced naar ver weg, India, weet ik wat allemaal. Hebben we niet meer zelf in de hand. Ja, en dat leidt toch wel tot grote problemen, tekorten van hele basale medicijnen, waar we dus eigenlijk geen invloed op hebben.
Ja, maar heb jij het gevoel dat de politiek op dit moment on top zit? Dat ze het een beetje onder controle hebben? Want zo ineens zijn we zomaar zo'n bedrijf kwijt, terwijl ze in Den Haag maar eindeloos doorformeren.
Nou, ik ga dan, misschien klinkt dat een beetje raar, maar ik heb het gevoel dat de politiek, hè, even in brede zin, dat die behoorlijk wat visie en intelligentie ontbeert om te snappen hoe je dit soort zaken op lange termijn moet regelen. Je kan op korte termijn wel allerlei dingen vinden en regelen en normen en afspraken. Maar als dat ertoe leidt dat je niet kan voorkomen dat zo'n belangrijk bedrijf verdwijnt, ja, is dat een soort naïviteit? Is dat een soort illusie van een bepaalde luxe positie? Dat vind ik wel zorgwekkend, merk ik.
Maar ja, het is ook door het navelstaren in Den Haag. Ze zijn met zichzelf bezig.
Nou ja, kijk, als zo'n hele week gaat over zo'n wettekst over wel of niet moeder erin of eruit. En dat gebeurt ook heel vaak met van die non-issues waar we dan de hele week met elkaar overheen buitelen, politiek dus ook. Dan denk ik, dit zijn nou precies de dingen waardoor ik denk het wordt wel echt hoog tijd dat we een slimme, goede, zorgzame regering krijgen langzamerhand.
Ja, dat idee heb ik ook, maar ik heb ook het idee, misschien zie jij dat anders hoor, maar zo'n bedrijf, zo'n CEO van zo'n bedrijf, die snapt toch ook dat wij in Nederland tekort aan huizen hebben en dat we een probleem hebben en dat het opgelost moet worden. Kan hij dan, als hij heel veel winst maakt, zelf niet zorgen dat die mensen goed betaald worden, zodat ze er niet op achteruit gaan? Moet dat allemaal vanuit de samenleving komen?
Ja, dat vind ik een terechte vraag, Tom. Kijk, zo'n CEO kan natuurlijk toch vanuit vaderlandsliefde zeggen van, nou, ik vind het zo belangrijk dat dit bedrijf Nederland van oorsprong in Nederland blijft. En dan betalen wij zelf wel die huisvesting of die medische kosten voor die expats of die extra belasting die zij dan mislopen. Althans, die ze moeten betalen. Dat kan natuurlijk ook. Maar daar, ja, ik weet niet of die wereld zo werkt.
Nee, kennelijk werkt dat niet zo. Het gaat om zogenaamde shareholder value, oftewel de waarde van de aandelen van het bedrijf. En dat is het enige wat telt. En daar worden ook de bonussen van de topmensen op berekend. Dus als jij je aandelenkoers laat stijgen, dan krijg je misschien wel 10 miljoen als je op zo'n plek zit per jaar. En dus, wat doen die mensen? Ja, die denken niet na over, wij zijn enorm maatschappelijk verantwoord aan het ondernemen in Nederland. En we moeten ook een beetje zorgen dat het hier leefbaar blijft. Nee, die denken gewoon, als ik de grens overga en ik kan daar mijn aandeelhouderswaarde verhogen, dan doe ik dat, want dan gaat mijn bonus omhoog. Eigenlijk best wel pervers.
Dat is heel pervers, maar dat is op dit moment hoe de wereld natuurlijk draait. En daarbij kan je natuurlijk ook je afvragen van, is het wenselijk dat je zo'n heel cruciale industrie, hè, als het gaat over hoe onze wereld op economie op dit moment draait, op chips, heel belangrijk element. Vraag me niet hoe het werkt, maar het is heel belangrijk. Dat je zegt van, nou ja, dat laten we los, dat laten we gaan. En en dan komt het in handen van de Chinezen. En ik ben heel benieuwd wat dat voor consequenties dan zou kunnen hebben.
Nee, je kunt dit niet loslaten. Er kwam overigens vandaag nog een ander bedrijf bij, dat was Boskalis. Dat is ook een groot Nederlands baggerbedrijf. Die gaan zich nu vestigen in het Midden-Oosten om dezelfde reden. Ze zeggen ook van ja, dat belastingtarief voor expats wat nu aangepakt wordt. Ja, daardoor kunnen wij geen mensen meer naar Boskalis halen. En in het Midden-Oosten barst het van de mensen en wordt alles geregeld. Je hebt daar binnen 3 weken een verblijfsvergunning. In Nederland duurt dat 2 jaar. Dus dan kijk ik dus naar die formatie. En dan denk ik, ja, er zit Geert Wilders, Caroline van der Plas, Pieter Omtzigt en Dylan Jezilkes. Die zitten daar een beetje met elkaar naar elkaar te kijken, terwijl dit allemaal gebeurt. En dan denk ik, hebben we niet enorm behoefte aan mensen die nu gewoon het roer in handen nemen en gewoon Nederland gaan regeren en zorgen dat dit soort bedrijven in Nederland blijven?
Nou, en ook snappen dat de wereld niet meer alleen Nederland versus de rest is, maar dat de wereld is, dat is de wereld. Dus je kan wel zeggen, in Nederland willen we allemaal het braafste jongetje van de klas zijn en willen we allemaal allerlei normen handhaven, omdat we dat vanuit allerlei idealisme of willen deugen wat je wil, vinden we dat heel belangrijk. Maar dan krijg je dus dat dit soort bedrijven of bedrijven die heel vervuilend zijn, hè, want dat is even iets ander onderwerp, maar die zeggen, nou, dan gaan wij weg naar een ander klimaat waar we wel onze gang kunnen gaan. En dan hou je wereldwijd, want zo moeten we kijken, toch hetzelfde probleem. Dus daar worstel ik ook wel eens mee. Of we niet veel te benepen eigenlijk naar die navel van onszelf kijken.
Ja, en uiteindelijk zullen we wel ergens geld mee moeten verdienen. En zo'n bedrijf als ASML is dan juist een mooi voorbeeld van een relatief heel schoon bedrijf. Dus dat heeft geen enorme uitstoot. Ja, het gebruikt elektriciteit en zo, maar het is niet enorm belastend voor de omgeving. Alleen, ze willen 20.000 mensen aannemen. En daar hebben ze woningen voor nodig, huisartsen. En die zijn er niet in Nederland. Dus we lopen compleet vast.
Ja, ik denk dat zij echt wel exemplarisch zijn voor een veel groter probleem.
Ja, dus laten we hopen dat er heel snel toch een kabinet komt. En laten we ook hopen dat de mensen die in dat kabinet komen Nederland echt gaan regeren. En dat ze niet met elkaar ruzie gaan maken of weer na een half jaar uit elkaar vallen of wat dan ook. Maar dat er gehandeld wordt in het belang van Nederland.
Ja, ten opzichte of in samenspraak met de hele wereld. Dus niet alleen Nederland. Want we zijn niet meer alleen Nederland.
Ike Hogewoud, zij is een vrij bekende X-poster, voorheen twitteraarster. En zij schrijft, meer dan een uur vastgehouden. Mensenrechten op airco geschonden. Gemarteld met verkeerde pronouns, ongetwijfeld ook nog. En dan zie je daaronder een plaatje, wat afkomstig is waarschijnlijk van Instagram. En daar zie je de sit-in die heeft plaatsgevonden in de Tweede Kamer. En iemand die daaraan deelgenomen heeft, die schrijft, deel van ons geaccepteerd. Kameraden hebben zeker meer dan 1 uur in arrestatiehokjes gezeten in de politiebusjes. Recht op gebed, Koran, airconditioning werden niet voorzien. Er werd zelfs verwarming aangezet.
Ik dacht eerst dat dit een grap was of zo. Dat het een soort parodie was. Ik zocht naar het logo van de Speld.
Ja, ik weet niet of je het gezien hebt, maar ze waren dus aan het protesteren in de Tweede Kamer. Een sit-in voor Palestina. En dat mag helemaal niet. Het is strikt verboden in het huis van de democratie. Het is ook logisch als iedereen daar gaat demonstreren, is het eind zoek. Juist daar praten we met elkaar op een hele ordentelijke manier volgens regels en processen. Je mag buiten demonstreren, dat mag elke dag. Maar goed, deze mensen waren binnengedrongen en die gingen zitten en die gingen daar ook schreeuwen van from the river to the sea. Toen moest het ontruimd worden. En toen kwamen die politieagenten aanlopen en die mensen zaten dus op de grond. En toen zag je zo'n politieagent die boog over iedere individuele demonstrant heen. En die zei, zou je alsjeblieft misschien willen vertrekken? Want ja, als je dat niet doet, dan zijn wij helaas genoodzaakt om je te arresteren. En ja, dan kan het zijn dat je je spulletjes niet meer mee kan nemen die je in de locker hebt gestopt hier. Dus ja, zou je alsjeblieft toch willen vertrekken? En dan zeiden die mensen zo heel stoïcijns, nee.
Ja, en ik weet, volgens mij was verslaggever van Geen Stijl Tom Staal ook aanwezig. En ja, die probeerde te vragen wat mij ook bezig hield. Van wie zijn die mensen? Wie gaan daar zitten? Wat doen ze normaal voor de kost? Wat drijft ze? Wat eten ze? Ik was gewoon heel nieuwsgierig wat voor soort mensen dat waren. En ik zag vooral roomwit of roomblank. Ik kan dat echt, Tom, sorry. Ik kan nooit. Roomwit?
Ja, gewoon wit. Witte mensen.
Ik zag witte mensen zitten die in ieder geval qua beeld niet heel erg moslim eruit zagen, maar die dan toch een Koran hebben gemist blijkbaar. Ik vond het een bizarre vertoning. Ik was vandaag in de Tweede Kamer voor overleg en daar stonden gewoon netjes buiten, stonden daar mensen achter de weg nog notabene, stonden daar heel hard te schreeuwen voor of tegen iets wat ik niet helemaal kon uitmaken wat het was. Maar ik ben het helemaal met je eens. De tempel van de democratie, die ga je niet op die manier besmeuren, zou ik willen zeggen.
Nee, nou ja, ik moet zeggen, ik vind het een heel groot goed dat in Nederland de politie niet meteen erop loslaat. En dat zeg maar het geweldsmonopolie wat bij de politie is belegd, namens ons allemaal, dat op zo'n terughoudende wijze wordt uitgeoefend, dat een agent inderdaad netjes gaat vragen of je weg wil. Maar ik heb wel het idee dat het gezag van de politie daardoor talend is. En dat mensen heel erg gefocust zijn op wat ze zelf denken dat hun rechten zijn. En ja, ik voel me daar toch een beetje ongemakkelijk bij, moet ik zeggen hoor.
Ja, ik ook. En de associatie die ik erbij krijg is zo'n hele hippe moeder in de supermarkt. Terwijl Vlinder op de grond ligt te schreeuwen dat ze chips wil. En dat moeder zegt, Vlinder, ik heb liever dat je nu opstaat en dat je meegaat. Hè? Wat maakt nou dat je niet wil meegaan? Dus op die manier, ja, ik mis dan ook wel een stukje gezag. En wij zijn als diersoort toch wel gevoelig voor gezag. Ik denk dat we die begrenzing gewoon ook nodig hebben.
Ja, maar wat moet je daaraan doen dan? Want je kan toch niet hebben dat mensen gewoon steeds over grenzen gaan, zoals nu bijvoorbeeld in het gebouw van de Tweede Kamer protesteren en dan ook achteraf nog vinden dat het raar is dat je recht op airconditioning in een politiebusje wordt geschonden. Misschien is het wel een grap hoor, maar er zit een hele serieuze gedachte achter natuurlijk. Het gaat vooral om rechten en het gaat niet meer om plichten. En het gaat er ook om dat politiemensen niet meer serieus worden genomen. Ja.
Hoe ben jij als vader met je gezagsrol omgegaan?
Nou ja, dat zou je eigenlijk aan mijn kinderen moeten vragen natuurlijk. Maar ik heb altijd wel geprobeerd heel duidelijk te zijn en grenzen te stellen. En van mij mochten mijn kinderen echt best wel veel. Dat hebben ze ook wel eens tegen me gezegd hoor, later. Van papa vonden best wel dat we veel mochten vroeger. Alleen sommige dingen waren heel duidelijk. Dat moest je niet doen.
En, wat dan?
Als je een afspraak maakt, die afspraak nakomen bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Hè? Dus, en natuurlijk kan iedereen fouten maken, maar sommige dingen, het gaat om respect. Of je respectvol met elkaar omgaat. En ik merk gewoon dat ik moeite heb om te kijken naar zo'n agent die bijna op zijn knieën smeekt of die mensen alsjeblieft weg willen gaan. En als ze dan worden aangehouden, dan zijn zij degene die eigenlijk hun rechten geschonden zijn. Dat voelt zo krom.
Nou ja, dat is natuurlijk een vorm van anarchie, toch?
Nou ja, het komt er wel bij in de buurt, ja. En zeker als je in het gebouw van de Tweede Kamer gaat zitten. Want dat is wel unprecedented, om het maar op zo'n Engels te zeggen. Hè. Dat er gebeurt niet veel dat er in het gebouw van de Tweede Kamer wordt geprotesteerd. Tot nu toe heeft iedereen nog dat gerespecteerd. Maar ook die grens is nu overschreden.
Ja, ik ben benieuwd wat de volgende grens is waar mensen overheen gaan. Het lijkt me toch een onwenselijke ontwikkeling zo, als we daar niet duidelijker gaan begrenzen en dat de consequenties ook gewoon groter zijn.
Maar waar komt het vandaan dat die mensen oprecht denken dat zij degene zijn die recht hebben om dan volgens niet in een busje te worden gezet en daar een uur vastgehouden te worden?
Mensen gaan natuurlijk altijd tot het gaatje en proberen zo ver mogelijk te gaan. Dat zit in onze aard. En als dat niet begrensd wordt, dat zie ik ook in mijn werk. Je moet begrenzen om te voorkomen dat mensen over grenzen gaan. Snap je
maar
wat ik zeg?
Maar deze mensen denken dus oprecht dat zij eigenlijk iets niet krijgen waar ze recht op hebben.
Ik ben bang van wel. En als zij heel erg geloven in de goede zaak, wat dat ook mogen zijn, en los van wat wij daarvan vinden, of jij of ik. Ik denk dat als je niet een duidelijke grens aangeeft, dat mensen elke keer verder de grens gaan verleggen. Net zolang totdat er wel wordt ingegrepen. Want in feite, ja, het is toch ook weer een beetje Desmond Morris. We zijn natuurlijk ook een machtsbeluste naakte aap.
Ja, kennelijk. Nou, ik kan er gewoon niet bij dat als je in een politiebusje belandt, terwijl je van tevoren gewaarschuwd bent, dat je daar dan moeilijk over gaat doen. Maar goed. Fonda Sala, zij is oud-Kamerlid voor D66. En zij schrijft, Turkse en Surinaamse Nederlanders worden zo'n 2 keer vaker door de politie gecontroleerd dan mensen die 2 in Nederland geboren ouders hebben. Marokkaanse Nederlanders overkomt dat zelfs 2,5 keer vaker dan Nederlandse Nederlanders. Leg dat maar eens uit, politie.
Ja, dat is wel ernstig, hè, eigenlijk. Ik vind eigenlijk wel goed dat, ook naar aanleiding volgens mij, deze post van een petitie die Amnesty International is opgestart, om dat etnisch profileren te problematiseren. En ja, ik denk dat dat wel terecht is, omdat het is zo ongelooflijk vernederend als jij in een rij staat en je wordt er op basis van die achtergrond uitgepikt, terwijl je een brave huisvader bent. Dus ik vind dat wel een belangrijk punt. Tegelijkertijd snap ik ook dat de politie in tijden van krapte, schaarste, weet ik veel wat, zo efficiënt mogelijk denkt te willen werken. Maar ik vind dit principieel zo onjuist dat ik denk dat daar wel echt iets tegen moet gebeuren.
Ja, het lijkt me echt verschrikkelijk als je dus een kleurtje hebt en je komt uit een vliegtuig en jij wordt als enige uit de rij gehaald. Of je rijdt in een mooie auto en jij wordt 2-3 keer per week aan de kant gezet. Ik kan me herinneren, Kenneth Vermeer, dat is een oud doelman van Ajax en Feyenoord, waar hij heel veel problemen mee heeft gehad, omdat hij natuurlijk bij beide clubs onder de lat gestaan heeft. Maar die had natuurlijk mooie auto's als topvoetballer. En die heb ik een keer gelezen dat hij vertelde van, ik word gewoon 2-3 keer per week aan de kant gezet. Ja, dat is toch afschuwelijk?
Ja, dat is heel naar. Kijk, in mijn werk als dokter, als psychiater, doe je ook aan etnisch profileren. Omdat bij bepaalde raciale verschillen moet je met bepaalde medicatie opletten. Omdat mensen daar anders op kunnen reageren op basis van die afkomst. En daar heeft dat etnisch profileren gewoon een voordeel. Namelijk dat je mensenlevens ermee redt en dat je nalatig bent als je dat niet doet. Maar in dit geval is het etnisch profileren... Dit is natuurlijk gewoon alleen maar heel naar voor die mensen.
Maar noem je dat zelf als arts ook etnisch profileren?
Nee, ik noem het zeker niet etnisch profileren, want dan krijg ik de hele wereld over me heen. Maar in de kern is dat natuurlijk toch mensen ongelijk behandelen op basis van afkomst, maar dan voor het goede doel.
Ja, kijk, ik snap die politieman wel, hoor, die op Schiphol staat en denkt, ik moet iemand uit de rij halen die ik verdacht vind. En die zeg maar in zijn praktijk meemaakt dat mensen die uit een bepaalde groep afkomstig zijn, met bepaalde groepskenmerken, dat die dan denkt, de kans is groter als ik zo iemand eruit haal dan iemand anders. Maar het is natuurlijk absoluut onaanvaardbaar, omdat het treft ook de mensen die helemaal verder niks ermee van doen hebben. En die worden ook iedere keer slachtoffer van dit soort profileringsdrang. En het zal je maar gebeuren. Het lijkt mij echt verschrikkelijk als je op uiterlijke kenmerken gewoon uit de rij gehaald wordt. En ik denk dat we met z'n allen in Nederland moeten zeggen, jongens, dit kan absoluut niet. Bovendien, we hebben het ook in de toeslagenaffaire gezien. Daar werd ook etnisch geprofileerd. En werden ook mensen geïdentificeerd van, je hebt een kleurtje of je hebt zo'n achtergrond. Of het algoritme zegt dat jij misschien wel verdacht bent. Dus we halen jou weer even uit de rij.
Nou, ik zou wel benieuwd zijn wat de mogelijkheden zijn om dat neutraal te doen. Of je dan gewoon statistiek moet gebruiken of bepaalde algoritmes die volstrekt neutraal zijn. Dat lijkt me wel interessant om dat een beetje te begrijpen ook.
Nou ja, je mag natuurlijk wel iemand uit de rij halen omdat hij bezweet is of angstig overkomt of een beetje nerveus doet of zo. Dat lijkt mij wel.
Ja, goed, maar het is natuurlijk allemaal wel lastig te onderbouwen, terugkijkend dan vaak.
Maar ik heb respect voor die Surinaamse en Turkse Nederlanders en Marokkaanse Nederlanders die dit steeds overkomt en die dan toch op een of andere manier zich weten te beheersen en rustig blijven. Ik moet zeggen, chapeau. Ja, en ook wij ontkomen er niet aan. De lentekriebels. Marjolein Moorman, zij is wethouder in Amsterdam voor de Partij van de Arbeid. En door velen wordt zij ook gezien als een toekomstige lijsttrekker van die partij. En zij schrijft, op veel scholen is de week van de lentekriebels begonnen. Helaas wordt hierover veel onzin en bangmakerij verspreid vanuit radicaal rechtse en oerconservatieve hoek. Hoe belangrijk deze week is, verwoordt de directeur van Rutgers treffend in dit interview. En dan staat het interview eronder, maar... Bottom line, heel belangrijk dat de week van de lentekriebels is begonnen.
Ik heb het interview gelezen en ik vond dat eigenlijk heel erg goed. En ook wel heel rustig en mooi en duidelijk uitgelegd wat ze doen, waarom ze doen, enzovoort, enzovoort. En ik word er ook wel, is er nog iets in deze samenleving wat niet de boel polariseert? Ik vind het echt ook wel heel vermoeiend af en toe. En of het nou rechts is of dat ik gewoon moet zeggen, Forum gaat vol op het orgel om te zeggen hoe ongelooflijk pervers het is. Waardoor het ook gewoon in een heel akelig daglicht komt te staan. En zonder context allerlei plaatjes posten en daar heel erg heftig commentaar op geven. Terwijl ik van mening ben dat het ongelooflijk belangrijk is, zeker in deze digitale wereld, dat kinderen heel erg weerbaar worden gemaakt. En snappen waar het over gaat.
Maar ook al op die jonge leeftijd. Want even, misschien is het een hele domme vraag hoor. Maar als je hele jonge kinderen gaat wijzen op of gaat vragen. Voel jij je een jongetje of een meisje? Kijk, ik kan me voorstellen dat als jij toevallig een kind bent dat in een verkeerd lichaam zit. Dat heel erg bevrijdend is als die vraag aan jou wordt gesteld. Maar ik kan me ook voorstellen dat, dat je daarmee met een kanon op een mug schiet. Omdat je heel veel kinderen... iets gaat vragen waar ze nog nooit over nagedacht hebben. En waar ze dan misschien over na gaan denken. En als ze dan zich niet zo gelukkig voelen, misschien denken van, hey, dat zou het kunnen zijn. Ja, misschien, het is een leken vraag hoor. Ik heb er niet zo
veel van. Ik vind die vraag niet zo, die resoneert niet zo bij mij. Hè? Want ze hebben heel sterk per leeftijdscategorie gepaste voorlichting ingezet. En de vraag, voel jij een jongetje of een meisje? Ik vind dat op zich niet zo'n rare vraag. Dat is niet direct dat je dan in de richting van transseksualiteit wordt geduwd, vind ik.
Nou ja, waar gaat die vraag anders over? Mij is die vraag vroeger nooit gesteld. En ik heb die vraag ook nooit gemist. Maar dat komt omdat ik natuurlijk een jongetje was en nu een man. En me ook altijd zo gevoeld heb. En ik heb enorm veel respect voor mensen die zo'n transitieproces doorgaan. Omdat ze in een verkeerd lichaam zitten. Dat erken ik ook. Dat dat bestaat. En dat dat gewoon heel fijn is dat die mensen ook zichzelf kunnen zijn. Alleen ik vraag me af, door het zo nadrukkelijk te... Het krijgt bijna iets activistisch. Dat is eigenlijk wat ik erop tegen heb.
Nou ja, maar dan zou je ook echt naar die betreffende, naar dat betreffende lesmateriaal moeten gaan om te kijken hoe dat dan gevraagd wordt. Ik bedoel, als iemand aan mij vraagt, voel je een meisje of een vrouw? Dan zeg ik ja, en dan vind ik het leuk om dat uit te leggen waarom dat zo is. Hè, dus de suggestie dat dat transseksualiteit kan stimuleren, die vind ik wel een beetje gezocht hoor, eerlijk gezegd.
En, maar ja, maak je iets kleins niet heel erg groot? Ik bedoel, iets wat zeg maar incidenteel voorkomt, ga je eigenlijk voor de hele groep projecteren?
Ja, ik zie het toch meer als een basisvraag. Hè? Hoe voel jij je? En waar merk je dat aan dat je je meisje voelt of jongetje? En ik denk dat die enorme minderheid die transseksueel is of zich zo voelt in een verkeerd lichaam, dat niet het focus is van deze campagne.
Nou ja, het probleem wat ik een beetje mee heb is dat ook wat Marjolein Moorman hier doet, en ongetwijfeld heel goed bedoeld hoor, maar zij zegt dan, ja, het is allemaal, wat er over gezegd wordt, is allemaal onzin en bangmakerij van radicaal rechts en oerconservatieve hoek. Maar laten we, oké, dat is zo, er worden dingen gezegd die niet kloppen, er worden plaatjes getoond die helemaal niet in het lespakket zitten, dus dat is inderdaad bangmakerij en onzin, maar... Ja, moeten we ook toch niet een klein beetje respect hebben voor de misschien wat conservatievere ouders in Nederland, die zeggen van ja, ik vind het prima, maar dit is niet wat ik wil nog op dit moment voor mijn kind.
Nou, ik moet even een beetje grinniken, omdat ik ben oerconservatief opgevoed. En ik weet nog toen op de middelbare school seksuele voorlichting ter sprake kwam met een of ander filmfragment of zoiets dergelijks, dat mijn vader ook woedend was over de manier waarop dat ging. En ook woedend naar school is gegaan. Dus vanuit die achtergrond kan ik me wel voorstellen dat er misschien wat meer ruimte is voor conservatieve invloeden. Ouders met een hele strikte religieuze of ideologische achtergrond. Dat die misschien wat meer worden meegenomen in dit hele proces. In plaats van dat het weer voedingsbodem is voor polarisatie.
Nou ja, dat is ook het probleem wat ik ermee heb. Dus het beetje het activistische. En het, als je er kritiek op hebt, dan ben je bijna dom en oerconservatief. Of misschien zelfs radicaal rechts. Terwijl het werkt gewoon heel erg polariserend. Waarom kunnen beide partijen niet proberen elkaar te respecteren? En misschien elkaar ook ergens in het midden te vinden dan. In plaats van dat het allemaal wordt weggezet als je begrijpt het niet en onzin. En...
Nou ja, ik denk dat, om maar even in de terminologie te blijven, een leuke kruisbestuiving zou zijn. Hè, als religieus conservatieve groeperingen ook inspraak krijgen of mee mogen denken over hoe geef je dit lespakket nou vorm op een manier dat zoveel mogelijk mensen zich daar zoveel mogelijk in thuis voelen.
Ja, dus laten we hopen dat de seksuele voorlichting via lentekriebels gewoon blijft bestaan, maar dat wel ook geluisterd wordt naar de mensen die zeggen, ja, misschien heb ik daar of daar moeite mee. En laten we kijken of ze dan toch die groep bij elkaar kunnen brengen.
Ah, prachtig.
Stichtelijk woord aan het eind van deze podcast.
We begonnen vrolijker dan dat we hem afsluiten, vind ik.
Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. We hopen dat jullie allemaal blijven luisteren naar de X-Factor. We proberen serieus te zijn, maar soms ook te lachen. Want dat is ook belangrijk in het leven. Je kunt ons volgen op Apple Podcast of Spotify. Maar dat weet je waarschijnlijk wel, want anders zou je hier niet naar luisteren. Maar mocht je ons nog niet actief volgen, druk even op de knop. En als je ons wilt verspreiden via X, dus een tweetje aan ons wilt wijden, wordt altijd gewaardeerd. Zo kunnen we ons luisterpubliek uitbreiden. En we hopen jullie volgende keer weer te treffen bij onze podcast.